Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Dat is waarom ze haar er buiten houden gewoon. Ik zat bij zo'n family pool, daar is meer te echt niet.
Of zo'n lijst staan, dat je gewoon zo'n facecam, het woordje gaat niet open.
Al die kleine dingetjes die je kan doen, waarmee je eigenlijk tegen jezelf zegt van je bent het waard om voor te zorgen.
Ik denk er zelf over om een tegeltje te laten maken met hoe meer scheid je hebt, hoe meer scheid je krijgt.
Hallo lieve luisteraar, we zijn er weer.
We zijn er weer.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten mijn co-hosts Meerte en Barbara.
Hola. Yes.
Hallo liefjes, fijn dat jullie weer wilden aanschuiven. Nou, wij hebben een lange zomerbreak gehad, ik geloof van een week of 6. Was hard nodig.
En heel lekker.
Maar we zijn er weer. En vandaag gaan we het hebben over thuiskomen. Letterlijk thuiskomen na een vakantie. Maar ook het thuiskomen bij jezelf en met jezelf. En ja, kunnen wij dat überhaupt? Zijn we er goed in? Zo ja, hoe doen we dat dan? Maar voordat we Honey, I'm Home gaan roepen, hebben we ook meteen een kloterige mededeling. Namelijk dat wij nog maar 3 afleveringen te gaan hebben. Want door omstandigheden buiten ons om kunnen we niet door met de podcast op dit moment. We willen wel heel graag doorstarten, dus we zijn heel hard bezig met kijken naar onze mogelijkheden. Andere manieren waar we het zouden op kunnen nemen. Of we het zelf kunnen doen. Of
ja, groot onderzoek.
Crowdfunding starten. Of andere manieren van met samenwerkingspartners. Nou ja, goed. Dus gooi ook al je ideeën op ons. Het is niet alleen financieel, maar ook ja, de praktische shit die geregeld moet worden. We blijven wel actief op ons Insta-account, want we zijn gek op onze community die we daar hebben opgebouwd. Dus jullie blijven ons daar zien. En we gaan eind september ook een meetup doen.
Yay.
Om de 36 afleveringen die we dan hebben gemaakt te vieren. Die meetup gaat in Amsterdam zijn. Waarschijnlijk op vrijdag 29 september. Maar dit bevestig ik nog even op Insta en in de volgende aflevering. Dus dat. Kut nieuws, maar ook leuk nieuws. En ja,
het leven. We gaan gewoon ons best doen, toch?
Leven, eronder. Het leven is gewoon een beetje zo. Soms moet je even een andere route.
Mocht je ons dus nog niet, mocht je wel in contact willen blijven. En ons nog niet volgen op Insta, is dit dus wel het moment. Doen. Want daar gaan we nog wel
helemaal los.
Daar gaan we in de lucht blijven. In de lucht. Ja. We zijn in de zomer even uit de lucht geweest daar. Maar we blijven daar echt wekelijks aanwezig. Dus ja, blijf lekker in onze DM sliden. En hou onze content in de gaten. Want ja, we vinden het gewoon zonde om om gewoon maar jullie te ghosten. Dat willen we helemaal niet.
Nee. Zo zijn we niet.
Dus er wordt gewerkt aan new and improved.
Ja.
Maar daar hebben we heel even de tijd voor nodig.
Precies. Dus dat was het intro.
Lekker een domper meteen.
Ja, maar er volgt nu meteen een aflevering. Dus je kan gewoon blijven luisteren.
Ja, dus troost jezelf. We gaan nu niet meteen weg. maar voordat we echt de aflevering induiken, natuurlijk even de wekelijkse incheck. Is eigenlijk een incheck na een week of 6, maar oké, details. Wie wil eerst, ladies?
Bar
wil
zo
eerst.
Zo gaat het altijd, hè? Ja. Ik wacht wel, ik dacht, zal ik zeggen? Nee, ik wacht wel even tot ik hem krijg. Nou ja, ik ben wel oké. Ik heb echt een super fijne zomer gehad. En deze week is school weer begonnen. Mm-hmm. Dat is dan weer even een hele andere shift eigenlijk. Maar ook heel fijn. Ik heb het idee dat ik wel nu deze week eventjes zeg maar in stilte naar Witte Meer moet kijken. Om even thuis te komen bij mezelf. En een beetje te ontprikkelen. Maar dat was wel allemaal voor een goede reden. En het was helemaal heerlijk. Dus ja, ik voel me eigenlijk wel
fijn en opgeladen en zin in allemaal nieuwe dingen.
Nou, ja. Nice. Hartstikke fijn.
En jij, Meert? Bij jou gaat het denk ik supergoed.
Ja. Supergoed, ben helemaal weer de oude.
Healing is done. Ja. You're good.
Check. Ja. Nou, ik ben hier en Bar heeft me opgehaald en dat vond ik heel fijn. En ik heb koffie gedronken.
Nou, goed
Love
zo.
My life.
Goed zo, schatje.
En jij?
Nou, ik ben een beetje koekwaus, merk ik. Want ik had dus zo'n nacht dat ik wakker werd om 4:30 en toen een uur wakker lag. En daarna viel ik weer heel diep in slaap.
Oh,
en toen ging me wekker en toen werd ik echt helemaal zo wakker
waar
van,
ben
waar ben ik? Welke dag is het? Oh, mijn kind moet naar school. Oh, huh? En ik voel me nog steeds zo groggy. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zeggen.
Ik ook, aflevering. Maar ben ik altijd benieuwd naar. Ja. Maar ook bij mezelf wel altijd.
Maar goed, dus zo gaat het met mij. Dus alvast sorry als ik hele rare dingen zeg. Maar ook geen sorry, want nee.
Zijn ze wel gewend hoor.
Dit is waar je last was. Ben.
Ja, dus. Zullen we erin duiken?
Ja, lekker. Laten we doen.
Let's go.
Oké. Nou, dat was eigenlijk niet helemaal waar dat we erin gingen duiken. Want voordat we thuis gaan komen, gaan we het nog even hebben over onze lieve samenwerkingspartner, namelijk Snugs. En ik leef het vandaag helemaal, want ik heb hem aan.
Ah, lekker.
Ja, lekker. Ja, heerlijk.
Nu zou het moment zijn broek uit, maar dat doen we niet.
Nee,
hè?
Dus doen niet broek
is,
audio
uit.
Dit. Het is broek aan.
Ik moest daar trouwens wel eerlijk gezegd even aan denken toen ik naar Portugal ging vliegen. Toen was ik namelijk ongesteld. En dat ik er toen achterkwam hoe chill het is om dus ook tijdens het reizen een te dragen. Want je weet, je hoeft niet in die wc's soort van te gaan rommelen of bang te zijn dat je doorlekt of weet ik veel dingen. Ja. Ik had gewoon lekker zo'n broekje aan. Op de een of andere manier gaf me dat echt heel veel chillheid.
Ja, ik had ze ook meegenomen op vakantie, omdat ik eigenlijk op dat moment mijn menstruatie verwachtte. Maar die kwam niet. Die was lekker 2 weken te laat of zo, 1,5 week. Maar nu ben ik het weer helemaal content met mijn broekies. En ik ben nog steeds groot fan van de Hugger. Die draag ik in 4XL. Wat ik heel fijn vind aan Snugs is dat het in een grote matenrange er is. Dus van XS of zelfs XXS tot 4XL. Er zijn allerlei soorten modellen. Ze hebben gedurende de zomermaanden ook allerlei leuke dingetjes met kant en zo. En allemaal nieuwe kleuren gelanceerd.
Ongesteld met Make It Sexy.
Ja, maar echt.
Roy.
Ik weet dat jullie allebei een andere favoriet hebben.
Ja, ik hou van alles high waist.
Ja, die high waist Tencel, die is echt heel fijn. Ik had er ook meegenomen op vakantie.
Ja.
En ik vind het wel grappig, hè? Want ik ben dus echt iemand die het is gaan proberen. Onder andere door de samenwerkingen.
Ja.
Waar we ook heel blij mee zijn. Want daardoor kunnen we dit maken. Om dat nog maar even ook te benadrukken. Maar voor mij was het dus allemaal nieuw. En al die vooroordelen die mensen kunnen hebben. Die had ik ook echt keihard. Van het gaat stinken of je zit een beetje in een plas bloed.
Of het voelt als een soort van lekker
voor of wat dan ook. Ja. En zo'n het was dus best wel een beetje wennen ook in het begin. Van hoe werkt dat dan? Want de logistiek is natuurlijk een beetje anders. Ja. En nu had ik het dus meegenomen op vakantie. En ik was zeg maar het omgekeerde van jou. Ik was echt weken te laat met mijn ongesteldheid. Maar ik dacht, oké, laat me gewoon die Snugs meenemen voor het geval dat, want dan gebeurt het niet. Hè? Ja. Gebeurt het dus wel. Dus die ene week in het hele jaar dat ik op vakantie ben, moet ik bloeden als een hond. En de hele dag is dat dus super irritant. Als je moet zwemmen, is dat nog een beetje lastig. Ja. Dus Snugs, mogen we alsjeblieft zwemkleding?
Ze hebben zwemkleding, alleen nog niet in de grotere mate.
Die moet ik dan checken.
De grote zodra er ook is. Zwemkleding.
Maar in de nacht had ik dus gewoon mijn Snugs. En dat ik dus ook niet bang hoefde te zijn dat er een of andere awkward situatie was met de schoonmaak de volgende dag.
Dat
een
murder scene.
Sorry. Omdat ik me gewoon volledig zeker voelde. Ja. Als ik mijn Snugs aan kon trekken. Toen dacht ik, dit is dus wel echt gewoon 180 graden.
Het scheelt gewoon
verschil
heel veel geouwe
met een jaar geleden.
Het is even een soort van, ik kreeg een enorme error toen ik ermee begon. Ik dacht, dit gaat niet goed. Ik ga doorlekken. Het gaat oncomfortabel voelen. En precies dat alles is het gewoon niet.
Dus, en volgens mij hebben ze niet ook dat je je geld terugkrijgt of zo als je niet blij bent.
Ja, ze hebben ook zo.
Dus je kan het ook gewoon proberen. En even dat uitzoekwerkje doen, zeg maar, om te kijken hoe het voor jou werkt. En werkt het niet, dan kan je er altijd nog vanaf.
Maar wat dus ook blijkt, is dat 90% die bestelt ook opnieuw. Omdat het dus zo supergoed bevalt. En zoals jullie van ons gewend zijn, hebben we natuurlijk een kortingscode. En die is lekker, lekker, want het is 20% korting. De code is WEET20. Deze is 14 dagen geldig. Check ook even de link in onze show notes. We zullen hem ook nog delen op Insta uiteraard. En als je nog vragen hebt, sluit in onze DM. We helpen je graag. Maar ja, wij zijn alle drie echt heel erg fan. Dus ja, we kunnen je alleen maar aanraden om het ook uit te gaan proberen. Dus tot zover deze commercial. Nou, oké, ik vertelde het al in het intro dat we het vandaag gaan hebben over thuiskomen. Maar voordat we daarover daarin duiken, we kregen nog wat vragen in de DM-bar.
Ja, kijk, dit is natuurlijk, we kunnen allemaal diepe shit weer gaan bespreken. Maar ja, de prangende vraag die hangt natuurlijk vanaf de afgelopen.
Hoe het zwembad was, Bar.
Ja, Bar.
Hoe het golfslagbad. Ik kreeg toch de vraag of... Ja, hoe dat is geweest.
Of er een beetje gekletst is.
Of
daar
er nog iets ergens in is gehangen.
Nou ja, voor degene die net gewoon geluisterd hebben naar wat we hiervoor hebben gezegd, weten dat er overdag dus iets heel anders in werd gehangen. En dat was echt niet hoe ik het had bedacht toen we het hier over een golfslagbad hadden. Ik denk dat dat gewoon mijn dikke karma was.
Sorry. Verder. Ik ging even helemaal aan een andere afslag.
To the left, ja. Nee, ja, ik zei al dat er deze vakantie niks ingehangen zou worden.
Ja, wij hadden nog een beetje hoop.
Ja.
Hey, you never know,
je
toch?
Weet het
you
niet.
Never know. Nee, misschien was ze een of andere hete poolboy.
Nee, ja, nee,
of gewoon niet op vakantie,
Alejandro.
Maar in de zomervakantie, nee.
Nee, ik ben echt gewoon fulltime mom mode geweest deze zomer. Maar ik had gezegd dat ik die energy mee ging nemen voor daarna, toch?
Ja.
Dus
dat is nu.
Ik wou zeggen, vraag het over een paar afleveringen nog een keer.
Hey. Nou, over twee kan het nog.
Maar en
nee, bij mij is er ook niks in het zwembad gehangen. Nee,
nou, jezus.
Ik ben wel in het zwembad geweest.
Heb je jezelf erin gehangen?
Ik heb mezelf in het zwembad gehangen. Ja, dat was het wel. Ja.
Nou.
Ja, sorry, niks spannend.
Nee. Ik ben niet in de buurt van de zwembad geweest.
Nee,
anders
dus anders
was
het zeker gebeurd. Ja, precies.
Dat is waarom ze haar er buiten houden gewoon. Ik zat bij zo'n family pool, daar is meer te echt niet...
Of zo'n lijst staat, dat je gewoon zo'n facecam, het poortje gaat niet open. Ja, nou, hartstikke
maar,
fijn.
Maar hoe was onze vakantie verder? Willen we daar iets over kwijt?
Ja, wil jij er iets over kwijt?
Jij bent op vakantie.
Nou, ik ben onverwacht op vakantie geweest naar Fuerteventura. Een soort mini-break, echt in de laatste week van de zomervakantie.
De laatste dag thuiskomen.
Echt, ook echt de laatste dag thuiskomen. Gewoon zondag 4:00 middags op Schiphol. En dan gewoon de dag erna lekker naar school. Maar dat ging allemaal heel erg soepel. En het was super fijn. En wat heel interessant was deze keer, is dat ik... Want ik ben vorig jaar met Bar op vakantie geweest. Dus die weet hoe ik zat te worstelen met landen op vakantie. Dat dat echt na dag 4 of zo was ik er een keer.
Tegen die tijd dat ik al denk, oh,
tegen
de bijna
tijd
naar huis.
Dat Bar denkt, oh, ik mag alweer bijna naar huis, was ik dan een beetje geland. Maar nu was dat heel snel, dus dat was best interessant. Dat ik op de ene manier misschien ook redelijk ontspannen op vakantie ging, wat vaker misschien niet het geval is. Dus ik heb echt wel kunnen genieten, ook al is mijn kind nog een dag ziek geweest, heeft ze koorts gehad en hebben we dus ook nog een hele dag op de hotelkamer gezeten. En hadden we uiteindelijk maar 3 hele dagen daar, maar het was toch heel fijn. Dus ja, ik ben... Ik vond het ook best wel een goeie om die laatste week weg te gaan van de vakantie. Het was al rustiger in het hotel, het was niet meer zo afgeladen. Want een deel van Nederland was alweer naar school. Dus ik merkte ook best wel verschil. Op Schiphol was het ook niet zo crazy druk.
Volgens mij, ik weet niet, misschien zei jij dat wel, Bar. Maar ik hoorde laatst iemand die zei dat er onderzoek is gedaan. Dat je zeg maar als je echt wil uitrusten en op vakantie...
Dan moet je niet met kinderen weg.
Dan moet je geen kinderen krijgen in je leven, nee. Dan moet je 4 weken hebben. Dus dan kun je een week soort van landen in het vrij zijn. Mm-hmm. Dan 2 weken echt ontspannen op locatie, wherever. En dan een week landen thuis.
Ja, zeg maar 4 weken zeg maar in totaal vrij zijn of 4 weken weg
nee,
zijn?
Nee, 4 weken vrij zijn.
Ja. Oh, ik denk al.
En daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Want heel veel mensen worden ook echt wel ziek of extra gestrest in die eerste dagen. Ik bedoel, het is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk 4 weken. Maar daar was zo'n soort... Nou ja.
Ja, nee, ik kan me dat wel voorstellen. Ik had ook wel... Ik weet dat Bar deze zomer bewust ook had bedacht om niet te werken in de zomer. En ik had wel daardoor... Ik dacht wel, ja, dat lijkt me ook wel fijn om gewoon niet... Ik merkte dat het nu toch soort van... gedoe was. Weet je, die kleine is dan vrij. Die heeft zoiets van, wat gaan we doen? En ik dacht, ja, ik wil nog een beetje iets voor mezelf of whatever. Of wat werk doen. En eigenlijk is het gewoon chiller als dat niet hoeft. Als je gewoon kan zijn als je kinderen hebt in het ouderschap. En niet die struggle.
Maar dat is wel luxe, toch?
Het is luxe, maar ik denk wel dat het haalbaar kan zijn. Ja. Als je de periode ervoor...
Als je zelfstandiger bent. Als, ja. Als je een gewone baan hebt, dan lukt dat sowieso natuurlijk niet.
Nee, is heel lastig dan.
Nee, ja, dat was wel bij mij ook echt een groot verschil inderdaad. Want normaal gesproken ben ik eigenlijk altijd... zit ik op een opdracht tijdens elke vakantie. Dus dan is het een soort van struggle. Van ja, ik moet inderdaad thuis het entertainmentprogramma gaande houden. Maar ik moet ook... gewoon op mijn werk zijn wie ik daar moet zijn. Weet je, die gescheiden werelden waar we het wel vaker over hebben gehad. En daardoor vind ik normaal gesproken vakanties eigenlijk juist mega stressvol. Omdat ik het idee heb dat ik en twee keer zoveel moet doen en op twee punten tekort kom. Dus niks goed gaat. En dit keer had ik eigenlijk heel bewust. Maar ook voor het eerst dat ik dus niet hoefde te werken. En dat maakte echt een wereld van verschil. Ik had me gewoon voorgenomen van ik ga gewoon zoveel mogelijk... genieten van dingen samen doen. En ik ga ervoor zorgen dat zij de leukste vakantie ever heeft. Dat was mijn doel.
Zo cute.
Ja. En dat is ook echt gelukt. Maar ik heb dus wel gemerkt dat eigenlijk door je er meer aan over te geven... dat je er ook meer ontspanning in kan vinden. Een soort van rare, noem je dat? Contradictie een beetje.
Ja, maar je moet dus uit die weerstand.
Ja.
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 Nou, dat is wel een beetje de rode draad van het leven.
Nee, je moet uit die weerstand, ja. Weg van die weerstand. Ja. Nee, en verder de vakantie? Dat was de vakantie?
Dat was de vakantie. Nou, deze hele zomerperiode was begon heel stressvol. Volgens mij had ik wel verteld in de podcast over een factuur die niet betaald werd van mijn grootste klant. Omdat die in financieel zwaar weer zitten, maar dat is soort van een geheim. Maar ondertussen. en ik zou met die factuur gewoon net de zomer doorkomen, had ik een beetje bedacht. Want ik was al voorbereid op, je kan gewoon minder werken in de zomer. Dus ik dacht, nou, met die factuur red ik het gewoon prima, die 6 weken en fijn. Maar die kwam dus niet. Dus toen was er een soort van fuck, hoe ga ik dit doen? En toen had ik op een dag, ik denk na een week of twee, ineens een soort van moment. Ik was kaarten aan het leggen voor mezelf, tarotkaarten. En toen dacht ik ineens, waarom ga ik dit niet doen? Weet je, ik doe al jaren voor mezelf leggen en af en toe is een random legging voor vrienden. Waarom ga ik dit eigenlijk niet aanbieden? En toen had ik echt... Ik dacht er niet over na. Ik maakte een foto. Ik zet het op Insta. Vervolgens had ik een afspraak voor een breathwork sessie. Want ik ben deze zomer nog wel doorgegaan met lichaamswerk.
Ik zei nog, haal het eraf.
Ja, Bar toch? Zei nog voor die sessie, haal het eraf. Ik zo, nee. En toen kwam ik uit die sessie.
Ja, omdat het veel te veel aanmeldingen kwam.
Ja, en toen kwam ik uit die sessie en toen had ik echt... 120 aanmeldingen of zo.
Ja, ik stond er wel van te kijken ook qua
hoe het werd ontvangen. Ja, dat had ik ook niet helemaal voorzien. Dus ik ben eigenlijk deze zomer de halve zomer tarotkaartlezer geweest.
En dat vind ik dus wel te gek. Hè?
Dus ik kom langs bij mij mijn glazen bol. Nee hoor.
Als je ervoor openstelt, dan komen er dus opeens allemaal nieuwe dingen.
Ja,
en
het was wel een heel fijn gevoel. Dat iets gewoon even ging of zo. Dat het niet moeilijk was. Dat het gewoon met heel veel enthousiasme werd ontvangen. En ja, het is dus ook heel tof dat... Ik vond het natuurlijk wel spannend. Ik dacht, oh jezus, wat ga ik nou weer doen? Met mijn actie, niet nadenken, gewoon doen. Dat is gewoon niet echt typisch Mayra. Normaal moet ik alles 100 keer overdenken en eerst alle beren op de weg knuffelen. Maar nu was ik het dus gewoon gaan doen. En ik kreeg dus ook heel positieve reacties. Ik heb maar één reactie gehad die zei van, oh ja, ik kon hier niks mee. Maar ik wilde jou gewoon supporten, maar... Ja,
nou, alsnog.
Maar ik heb gewoon echt 100 mensen die gewoon super blij ermee zijn. Of super leuk.
Dus wat heeft je dat geleerd?
Dat ik niet zoveel moet nadenken en het gewoon moet doen.
Nice. Is dat ook wat je nu gaat meenemen? Een soort van dit thuiskomjaar, moment, maand, week,
nou,
dag?
Ik wil dit wel graag doorzetten, ja. Ja, minder in dat hoofd. Maar ik merk dus wel... Want toen dat dus met die factuur gebeurde, dacht ik, oh ja, die paniekmodus, die komt me binnenkort halen. Maar die kwam dus niet. Dus ik merkte al wel, dat had ik ook opgeschreven in de voorbereiding van deze aflevering, dat thuiskomen in mezelf is echt een thema voor mij al jarenlang. En ik merk dus dat ik de laatste periode daar weer echt stappen in heb gezet. En dat ik dus in staat ben om een andere default modus, dat ik die eigenlijk aan het ontwikkelen ben. Dat ik een beetje eindelijk echt loskom van totale paniek en mezelf helemaal lam leggen en niet meer kunnen nadenken. En alleen maar, of wie wel kunnen nadenken, maar alleen maar hetzelfde de hele tijd afdraaien in mijn hoofd. En dat ik nu dus merk dat ik iets meer rust bij mezelf kan houden, waardoor ik dus ook op zo'n punt kan komen van fuck it, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt met die kaarten.
En ja, en ik denk dat dat echt een soort van het hoogst haalbare is in voor iedereen die met dingen, hè, iedereen zoekt natuurlijk zijn weg in het leven.
Ja.
Ik heb er toevallig laatst iets over geschreven op Insta, maar zo zie ik het ook heel erg, zeg maar, dat het werk wat je doet aan jezelf, dus of dat nou in therapie of op wat voor manier dan ook is, dat gaat niet over het voorkomen van volgende kortsluitingen.
Precies.
Want dat kan niet. Het leven is het leven. Je gaat shit tegenkomen. Maar het gaat over het verstevigen van die basis. Dus die default mode, inderdaad, waar je op terugvalt als het gebeurt. En dat ga je merken. Dat als je op een gegeven moment heel veel zelfkennis en reflectie en tools hebt om jezelf te helpen, als er dan zo'n moment ontstaat waarop je normaal gesproken helemaal uit het veld geslagen zou zijn, dan kan je voelen van, oh wacht, ik heb mezelf.
Ja.
En er is niks krachtigers dan dat. Het gevoel hebben van, oké, ook al gaat de hele wereld even to shits, ik kan bij mezelf inchecken, want ik weet wat ik nodig heb. Ik weet, ik heb vertrouwen in mezelf, of misschien eventjes niet, maar dan weet je ook wat je daarvoor kan doen. Maar dan kan je even gewoon gaan zitten en voelen, oké, wacht. Ik heb mijzelf.
Bij mij was het heel lang zo dat ik donders goed wist van dit kan ik doen. Maar doordat er dan zoveel ruis om me heen was, was er gewoon die constante overwhelm. En ik merk dus dat ik de afgelopen, afgelopen 2 maanden, dat me beter lukt om dat te managen. Waardoor ik dus ook daadwerkelijk bij die zelfzorg uit kan komen. Omdat ik eerder gewoon zo afgeleid was door alles, alle ruis die me opslokte, waardoor ik gewoon een soort van verlamde. En dan ook die dingen niet gedaan kreeg waarmee ik mezelf kon helpen.
Ja, en ik vraag me dan af, want ik voel heel erg wat jij zegt, Meerte, dat je eigenlijk in de goede tijden moet je zaaien en leren en ontwikkelen, zodat je in de zware tijden beter overeind blijft staan. Terwijl heel vaak is het natuurlijk zo dat mensen, als ze iets naars tegenkomen, dan gaan ze van alles in gang zetten. Terwijl dan moet je eigenlijk alleen nog maar overleven. Ik vraag me dus af of het bij jou zo is mee dat je, is er nu minder ruis waardoor het beter lukt? Of heb je zoveel aan jezelf gewerkt dat je van binnen steviger wordt, waardoor je minder ruis ervaart?
Het zal waarschijnlijk een combinatie zijn.
Ja, ik denk dat het een combinatie is. En echt anders leren omgaan. En ik ben heel erg ook op mijn zelfsabotage gaan letten de afgelopen maanden. Want die was going strong. Ik ben daar gewoon best wel streng in geworden voor mezelf. Dat ik bepaalde dingen echt niet meer mag opzoeken. Waardoor de ruis wel minder is. Want ik ging de ruis dus zelf ook letterlijk opzoeken.
Ja, nou en dan kom je weer bij dat keuzeverhaal, toch?
Ja.
Daar gaat het allemaal over. Leren keuzemomenten herkennen en daar dus tegenbewegingen op maken.
Ja.
En al dat werk wat je doet, is precies daarvoor.
Nou, en er zit denk ik ook nog een schakel in dat je, zeg maar, de bewustwording dan krijgt dat, hè, als je onbewust bent, dan is die ruis er. Terwijl de schakel daarna is al dat je je bewust wordt dat jij ook iets te sturen hebt in die ruis. Dat het niet alleen maar een is staat is, zeg maar. Maar dat het ook iets is wat jij, zeg maar, in gang zet of voedt of opzoekt of wat dan ook, waardoor die ruis juist kans hebt. Dus op het moment dat je zelf gaat voelen van, hey, ik heb hier iets over te zeggen, dan kan je dus wat jij hebt gedaan, zeg maar, zorgen van, hey, ik kan dat dus minder gaan opzoeken of ik kan het misschien anders gaan doen. Dat is denk ik alweer wel weer een volgende stap die denk ik heel goed is om bij jezelf ook te zien en te herkennen, maar ook te waarderen. Als je die stap gaat herkennen, dan ben je echt alweer een heel stuk verder.
En wat ik ook veel meer heb gedaan deze zomer, is echt mezelf toch echt trainen meer in het moment zijn, tussen aanhalingstekens. Waar ik altijd een beetje, het zijn van die termen die je dan zoveel hoort, dan denk je,
Ja.
Maar dat is me wel ook beter gelukt. Waardoor ik dan dus ook minder word opgeslokt door wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt. Omdat ik mezelf gewoon bewust laat afleiden door wat er voor mijn neus staat en wat daar gebeurt. En of dat nou is met Stefano of met vrienden of met Isamea. Dat ik gewoon daarin meega en dan ook voel dat mijn lijf daar rustiger van wordt. Want bij mij is de reactie vaak heel erg fysiek. Dat ik letterlijk een soort verlamming voel in mijn lichaam. Waardoor ik dingen niet gedaan krijg. Dus als ik zorg dat mijn lijf zich eigenlijk kan ontspannen in het moment. Door mee te gaan in wat er om me heen gebeurt. Met gewoon mijn kindje of whatever. Dan is mijn hoofd ook minder chaos.
En ik denk dat dat daar heel veel dingen ook in samenkomen. Wat jij net zegt, Bar. Dus het komt ook weer neer op accountability. Je moet ook bereid zijn om naar jezelf te kijken. Je moet dus ook bereid zijn om gewoon jezelf te zien in de dingen die je misschien anders kan doen. Of we hebben het vaker over een beetje die schop onder je reet.
Ja.
Daar komt dit allemaal samen. Weet je, tuurlijk moet je goed voor jezelf leren zorgen. Maar je moet dus ook durven zien van, hey, ik heb een aandeel in, hè, waarom de situaties altijd zo lopen zoals ze lopen. En daar durven ook jezelf streng op aan te spreken soms. Ja. Ja. Van als je echt wil, je moet dan ook wel iets doen. Je kunt niet alleen maar het willen.
Ja, en ik denk ook dat het, wat ik heel erg uit jouw verhaal opmaak mee, en wat denk ik voor heel veel mensen ook wel zo is, is dat het is niet lineair. Er zijn eigenlijk een heleboel soort van communicerende vaten die allemaal invloed hebben op het geheel. En soms denk ik dat we een soort van A naar B willen in één lijn. En daar meten we dan ook onze voortgang. Of onze, weet je, of we het goed of niet doen, goed doen aan af. Terwijl als je bij jezelf merkt dat je iets aan het doorwerken bent of aan het ontwikkelen bent, zie dan ook dat het met zoveel verschillende dingen te maken heeft. Hè? Dus wat jij nu net al vertelt over hoe het werkt in het nu en wat voor effect dat heeft op je. Op je lijf en wat voor effect dat heeft op je hoofd. Wat voor effect dat heeft op de ruis. Weet je, het zijn allemaal losse elementen die wel met elkaar verbonden zijn. En ik denk dat je zal zien dat op enig moment het een even beter lukt en het ander weer even terugvalt.
Totaal.
Of andersom. Maar dat als je maar steeds overal een beetje water blijft geven, dat het geheel wel beter gaat.
Ja.
En ik denk dat als we die laag van introspectie soms op onszelf kunnen hebben, kunnen zien, dit gaat misschien nog niet goed, maar dit gaat echt een stuk beter. En wat jij eigenlijk vanmorgen vertelde, Meerte, over hoe ellendig sommige dingen nog gaan, maar hoe ver je nu bijvoorbeeld weer bent met het sporten. Dat is ook weer één zo'n dingetje die los op zichzelf staand niet het verschil maakt. Maar het is wel goed om te zien hoe al die losse elementjes samenspelen en hoe je daar wel je stappen in maakt. Want door te zien dat je stappen maakt, hou je jezelf ook denk ik meer gemotiveerd of minder straffend, zeg maar. Of wat er niet goed gaat.
Nou ja, wat er als het dan over mijn huidige situatie gaat, dus midden in een rouwproces, zijn dat soort dingen. Kijk, ik geloof heel erg in autonomie, weet je wel? Het gevoel van autonomie, dus dat je op enig vlak in je leven nog soort van zelf aan het roer staat, dat heeft heel veel invloed op je mentale gezondheid in de positieve manier. Dus als je in een situatie zit zoals ik nu en je voelt je heel erg overgeleverd aan omstandigheden en grote gebeurtenissen, dan word je daar natuurlijk als een soort van tsunami door weggeveegd. En wat ik dus heel erg probeer te doen is, en daar is dat sporten een onderdeel van, is dus een soort van rituelen noem ik het, die me dan een beetje de dag doorhelpen. Want kijk, ik kijk echt niet verder dan vandaag of morgen, want dan krijg ik volledig kortsluiting. Maar binnen die dag ga ik wel kijken van op wat voor deeltjes kan ik zelf een keuze maken.
Ja.
Dus wat helpt me door de dag heen? En dat voedt allemaal dat gevoel van autonomie. Dat als jij je dag opdeelt in deeltjes en je denkt bijvoorbeeld, nou ik, en zo klein is het voor mij, hè, want ik doe echt een hele, hele grote interessante dingen. Maar ik ga nu even mijn kopje koffie drinken. Of ik maak een afspraak met een vriendin 10:30. Dan heb je zo, weet je wel.
Ja.
En je maakt dan de keus van dat ga ik doen en dat lukt je dan ook. Je gaat douchen, weet ik veel, iets leuks aandoen. Iets dat geeft
zwart.
Iets leuk zwart. Maar het staat me uit steeds
wel beter. Want als het kleur aan heeft, dan,
ja, dan gaat het echt niet goed.
Maar dan, dat voedt allemaal een soort van dat autonome gevoel. En met dat sporten, dat is dus ook zo'n ei die ik in het mandje doe. Op het moment, en dat zeg ik ook altijd tegen iedereen met wie ik daarover spreek, van het gaat dus niet om soort van jezelf helemaal naar de tyfus sporten. Het gaat om in beweging zijn. Of dat nou 3 keer de trap op en aflopen is, als het je niet lukt, een rondje om je huis,
ja,
de straat even uit, weet je wel. Maar het gaat om dat jij op dat moment die keuze maakt en dat je het doet.
Ja.
Dus bij ons, ik sport met Rachel en Maria, 2 vriendinnen. En Rachelle, die is ook bewegingscoach, dus die is daar sowieso heel erg in thuis. Dus dan wij focussen altijd op gewoon show up. Dus eerst de gewoonte aanleggen en dan, weet je wel, als je er dan toch bent, dan ga je toch wel sporten. Maar er daar komen, kijk, voor mij is elke dag, weet je wel, mijn zus die appte me toevallig vanmorgen een beetje emotioneel dat ze het heftig vindt om mij te horen zeggen van, ik vind dit leven niet per se heel leuk. En toen was ik geneigd om terug te sturen, oh nee, maar zo bedoel ik het niet. En toen zei ik tegen haar, als ik dat zeg, dan is het eigenlijk een leugen om jou gerust te stellen, want zo bedoel ik het eigenlijk wel. Alleen, je hoeft niet bang te zijn, want mijn therapeut is dat alles nog binnen de kaders is. weet je wel zo van, nee, ik vind dit leven nu niet leuk. Nee. En ik wil hier eigenlijk niet zijn, maar ik heb geen wens concreet of plannen, weet je wel. Maar zo diep zit het. Dus dat kan ik niet, hè, dat kan ik niet beter maken. Maar dan moet je dus wel een manier vinden om een beetje voor jezelf te zorgen.
Ja.
Snap je? En als je dan dus maar kleine dingetjes kan doen, dan geef je dat gewoon heel krachtig. Ja.
Ja, en juist door het klein te houden, hou je het overzichtelijk voor jezelf. Het is behapbaar om dat koffietje te gaan drinken.
Precies.
Het is behapbaar om te weten, oké, Shai die staat in dat park op me te wachten.
Precies.
Ik sta op mijn fiets. Ik mag opkomen dagen hoe ik me voel.
Precies.
Maakt niet uit als ik daar jankend aankom of jankend sport. Maar ik mag daar gewoon zijn. Dus dan kun je het opbrengen.
Precies, want het grootste deel aan werk heb ik dus al gedaan voordat ik op die fiets stap. Want ik word meestal wakker uit hele heftige nachtmerries. Wakker in een heftige realiteit. Dus het gaan, dat is eigenlijk al het werk.
Ja, als je eenmaal op die fiets
snap
zit.
Snap je, dan ben je er al. Maar ik denk dus dat dit niet alleen maar geldt voor rouw of andere dingen. Het geldt voor elke vastloper in je leven. Zeg maar, als je je op dit moment heel erg overwhelmed voelt door omstandigheden of door iets wat er loopt, niet lekker loopt of je zit vast, probeer dus echt klein te maken. Hè, kleine stapjes bar. Maar probeer dus een soort van jezelf in een leidinggevende positie te zetten. Ook al is het alleen maar naar de supermarkt gaan.
Maar zelfs als je nu geen ellende aan je hoofd hebt of om je heen, dat is het moment waarop je helder gaat krijgen voor jezelf. Wat heb ik nou eigenlijk nodig of hoe heb ik het nodig om voor mezelf te zorgen? Wat zijn manieren waarop ik me met mezelf kan verbinden?
Ja.
Of dat nou is een gesprek voeren met je chosen family of je vrienden of je loved one. Of dat is om inderdaad te sporten of dat rondje blokje om. Of dat betekent dat je zo'n fles water hebt met waarop staat hoe ver je al bent. Met je gore, weet je wel? Gewoon al die kleine dingetjes die je kan doen, waarmee je eigenlijk tegen jezelf zegt van, je bent het waard om voor te zorgen.
Ja.
En
dat is ook thuiskomen in jezelf.
Dat linkt daar heel erg aan.
Totaal.
Dat die kamertjes in jezelf soort van beschikbaar zijn altijd. En dat je jezelf daaraan blijft herinneren door al die kleine stapjes te zetten. En het is ook best wel, juist in tijden dat je oké bent of je zelfs heel goed voelt, het is ook best wel een leuk proces om dat voor jezelf uit te vogelen van, wat helpt mij nou?
Zeker.
Wat houdt mij nou overeind?
Het enige lastige is dat je er vaak pas echt mee geconfronteerd wordt.
Ja, als het kut gaat.
Natuurlijk. Ja. Dat je denkt, oh wacht, ik heb helemaal niet dit nodig.
Ja.
Maar goed, dat is wel zo fijn. Dat is natuurlijk, nou ja, wat jij ook al zei, Bar, het is natuurlijk een forever work in progress. En het is totaal niet lineair.
Maar het is wel goed, dus juist door het zo klein te maken en je daar heel bewust van te zijn, ga je dus wel ook vooruitgang zien. Of dat nou inderdaad is iets waar je doorheen werkt, of wat jij zegt, mee gewoon iets waar je nu een fijnere modus in wil vinden bijvoorbeeld. Juist door te zien de kleine dingetjes die je wel bijvoorbeeld op een dag of in een week of gewoon in het algemeen aantikt, ga je ook zien van, hey, dit doe ik nu, maar dat deed ik eerder niet. En dan kan misschien het totaal, kan je de verandering nog niet voelen. Maar er is wel verschil. Dat is toch net als met ijs. Als het aan de onderkant maar steeds dunner wordt, dat zie je niet aan de bovenkant. Dus er moet eerst heel veel vanaf. En aan het eind zak je er doorheen, weet je wel. Maar daar is al heel veel werk voor verzet.
Ja.
Maar als je alleen maar blijft hangen aan, nou, ik zak er nog steeds niet doorheen. Sukkel die ik ben, weet je wel. Ja, dan doe je zelf dus eigenlijk tekort. Dat is met jou, denk ik, met jouw proces nu ook. Mm-hmm. Van je doet nu dingen die je een paar maanden geleden niet kon. Jij doet nu dingen voor jezelf zorgen die je eerder niet op deze manier deed. Weet je? Ja. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. En een hele mooie kapstok daaraan vind ik wat jij net zei. Van, dat je het waard bent om voor te zorgen. Ik denk hoeveel mensen staan er eigenlijk bij stil dat ze voor zichzelf mogen zorgen.
Ja.
Zeg maar dat gevoel wat je daaraan hangt als je het over een ander hebt. Hè, voor iemand mogen zorgen die je lief hebt. Ja. Hoeveel mensen denken op zo'n manier over zichzelf?
Ik heb ook met die tarotkaarten dat ik af en toe trek ik zo'n kaart. En de vraag is dan, how can you mother yourself? En dat vind ik zo'n mooie vraag altijd. Ja. Van hoe kun je dat er voor jezelf zijn met zo'n moederlijke liefde? En dat kan ook een beetje zo klinken van, wow, geef een teltje. Maar het is eigenlijk heel mooi.
Ja, precies. Ja.
Toen we zeg maar hadden gezegd van we gaan het hebben over thuiskomen, toen moest ik heel erg denken aan hoe ik dat vroeger heb ervaren ook. En ik heb natuurlijk eerder in de podcast verteld dat het thuis heel erg onrustig was. Hoe ik opgroeide. Mijn ouders, dat was gewoon een vrij onrustig huwelijk. Mijn vader was alcoholist en ik wist nooit waar ik aan toe was thuis. Dus of het easygoings was, of dat het ruzie was, of dat mijn ouders niet tegen elkaar spraken. Het was heel erg onveilig en ik wist nooit waar ik aan toe was. En ik herinner me dat toen ik begin 20 was, dat ik in Amsterdam ging wonen en dat ik me toen voor het eerst echt thuis voelde. En dat thuis voelen ook een soort ontspanning betekende. En dat had ik eigenlijk nooit eerder in mijn leven ervaren. En aan de ene kant was dat heel mooi. En nu als ik er dan over schrijf, dan word ik er ook een beetje verdrietig van of zo. Dat dan een half leven heeft geduurd voordat ik kon ontspannen in thuis zijn. Maar hoe zit dat bij jullie? Wat hebben jullie voor gevoel bij thuis?
Ik geef deze aan Barbara.
Ik had toevallig deze zomer wel, ben ik daar ook heel bewust mee bezig geweest, omdat ik herken wat jij zegt, zowel uit eigen ervaring, maar ook bijvoorbeeld vanuit mijn werk, wat ik weet hoe mensen naar hun werk kijken of iets dergelijks, dat het eigenlijk heel vaak het gevoel eraan hangt van, oh, de vakantie is het hoogtepunt,
ja,
daar leven we naartoe,
ja,
daar is het fijn en als de vakantie klaar is, dan is dat jammer en balen en weet je wel, vroeger als je dan weer naar huis, onze dikke tranen, want de vakantie was voorbij. Maar ook zoveel mensen die na de vakantie denken, oh mijn god, heerst mijn gewone leven weer. Wat doe ik in deze baan?
Ja, of dat had ik, in dit gezin? Dat had ik als tiener altijd heel erg. Op vakantie gaan was het gezin altijd een stuk meer ontspannen. Want dan waren we ook letterlijk uit die dynamiek die thuis was.
En zodra je de deur binnenloopt,
en dan kwam je weer thuis weer en dan was het weer back to the same shit en de regular shit show.
Ja.
Ja.
Ik denk dus dat heel veel speelt. Op welk vlak dat dan ook is. Of dat bij mensen binnen een gezin is. Of in het werk of in familieconstructen of wat dan ook. En ik had deze vakantie, ik ben een weekje met Sophia weg geweest, ook helemaal aan het eind. Was de eerste keer dat we echt met z'n tweeën op vakantie gingen.
Ja, want
gingen.
Eerder ging jouw moeder wel eens mee,
ja,
toch?
Of jij, of ja, mijn moeder. Ja, dus altijd in een andere samenstelling. En nu op speciaal verzoek van Sophia waren we echt met z'n tweeën. Het was echt super fijn. Ik kwam er dus achter dat ik na 5 dagen dacht, nou, was echt super leuk. Zullen we naar huis gaan? Wat dus helemaal niks afdoet aan hoe leuk het was, maar
nee, het zegt vooruit over hoe fijn je thuis is, ja, toch? Vond dat is best wel een blessing.
Prima, ik wil wel gewoon naar huis.
Ja.
Dus toen we eindelijk naar huis gingen, Sophia was ook helemaal blij om naar huis te gaan. Terwijl ze ook het echt helemaal, echt een topvakantie hebben gehad. En dat we eigenlijk allebei gewoon heel gelukkig waren de volgende dag. Gewoon in ons eigen huis, met z'n tweetjes, met de katjes, met gewoon onze plek. En ik voelde me vooral
mega dankbaar daardoor. En ik was me er dus ook heel erg van bewust hoe anders dit eigenlijk is dan wat ik eerder kende en wat ik vaak om me heen hoor.
Ja, dat wou ik zeggen.
Maar ik zie ook echt wel meer ontspanning bij jou. Ja. Ik zie dat jij gewoon echt meer rust uitstraalt zelf ook.
Maar ik denk dat er geen groter compliment voor je leven bestaat als graag terugkomen van vakantie.
Hoe fijn is dat?
Want jij zegt het net al even, er zijn heel veel mensen die anders terugkomen. Maar er zijn natuurlijk ook in diepere lagen, hè? Niet alleen maar van oh shit, ik moet weer werken, maar echt heftig, hè? Depressie, je gaat ook weer richting winter. Hè? Kut, ik moet weer naar mijn werk.
Ja, dagen worden korter, het
precies.
Wordt donkerder.
Ja. En we hadden het toen straks al heel even over. En jij, ik weet even niet meer hoe je het zei, maar het was wel heel mooi dat het eigenlijk ook een soort meetmoment is van hoe je in je leven staat op heel veel vlakken, toch? Want je hebt even een soort break genomen. Daar is alles dan fijn. Het leven is natuurlijk geen vakantie.
En de periode daarvoor leef je een beetje naar die vakantie.
Precies,
toe, dus alles wat rommelt, denk
nog.
Je nou,
ja.
Kom na de vakantie wel.
Precies, en dan kom je thuis en dan word je best wel even geconfronteerd van oh, waar sta ik eigenlijk? Relaties gaan veel kapot. Hoeveel weerstand heb ik
burn-out,
om naar mijn werk te
na
gaan?
De vakantie.
Burn-out.
Ja.
Dus het is best wel een, in bredere zin is dat thuiskomen best wel een groot heftig thema ook voor mensen.
Ja, ik denk dat het een heel goed meetpunt is van in hoeverre ik gebruik het woord alignment.
Ja.
Maar
zit ik.
Ik kan het ook niet goed vertalen, jongens. Nee, als je niet weet wat het betekent, google het alsjeblieft. Maar in hoeverre het past, je leven past bij wie jezelf, weet je, hoe jezelf je het fijnst
precies,
voelt.
Ja.
En dat als je thuiskomt en dat wringt dus heel erg op een of ander vlak, dat een heel duidelijk signaal mag zijn van oh, hier.
Precies.
Ja, hier mag dus wel iets.
Dus dat is letterlijk thuiskomen en ook figuurlijk thuiskomen. Het is gewoon, hè, als je de luxe hebt überhaupt om op vakantie te gaan natuurlijk.
Ja.
En ook al, ja, ik weet niet, het is best wel een tekenende periode eigenlijk in brede zin.
Ja, ik denk dat mensen er te weinig bij stilstaan wat de eventuele frictie of juist het blije, wat ik heb ervaren, dat gevoel wat je voelt op het moment dat je thuiskomt en die paar dagen daarna. Ik denk dat mensen misschien te weinig de signaalfunctie van die dagen.
Dus dan wijten ze het gewoon aan een after holiday dip, bedoel je?
Ja, oh, want ik heb gewoon geen zin
terwijl
om weer te gaan werken.
Terwijl het misschien veel dieper gaat.
Nou ja, dat je er in ieder geval bij stil mag staan van hey, je hoeft je niet zo te voelen. Niet iedereen voelt zich zo.
Ja, precies. Want dus, jij hebt zin om naar huis te gaan.
Ja, dus dat niet dat je er per se je leven totaal overhoop moet gooien. Dat hoeft niet. Maar je mag er wel even bij stilstaan. Ik denk dat we te vaak denken dat het zo hoort. Dat vakantie het hoogtepunt is. En daarna is het weer gewoon. Ja.
Hoe denk
kut.
Je dat het
same shit,
komt,
different day.
Dat je dit nu zo kan ervaren?
Nou ja, ik heb daar wel echt voor mezelf een beeld bij, maar daar gaan we het in de volgende aflevering nog wat dieper over hebben. Dus ik
raak geen een hele boom opzetten.
Nee,
Bar.
Dat ga ik niet doen. Maar het heeft bij mij er echt mee te maken. Die koffer met scheid die ik mee heb genomen.
Ja,
op vakantie.
Die is meegegaan. Ja.
Mega koffer.
Heel zwaar. Ja.
Ja. En ik heb hem mijn kind laten rijden ook nog.
Top.
How dare you? Zo ben ik. Scheid is wel een thema wat ik heerlijk vind en ook mee ga nemen en blijf nemen. Omdat ik heb gemerkt dat hoe meer je je eigenlijk losweekt van de regels of de...
Preach.
Ja, de dingen waarvan je vindt dat je eraan moet voldoen.
Oh, ja.
Hoe meer je daar je in begint los te maken, hoe losser het wordt en hoe vrijer je gaat voelen.
Het is echt freedom motherfucking city.
Ja, want ik denk ook als je het hebt over het thema thuiskomen en je bent heel erg bezig met hoe het hoort, dan ben je dus niet thuis, want je bent
in iemand anders huis.
Ja, je bent in een soort
in het huis wat je hebt gebouwd,
precies,
omdat het nou eenmaal
je staat,
zo hoort.
Je bent eigenlijk voor je eigen voordeur. Je bent gewoon niet eens binnen, omdat je bezig bent met alles wat buiten je omgebeurt.
Ja, en
want,
ik denk
want
dat
jij
dit
bent
jaar
gewoon
heel erg
in je blote bil, nou met bikinibroekje naar de wc gegaan bij het zwembad, toch? Dat was ook nieuw.
Ja, totaal. Ja, nou
ja, maar
dat was
toch fijn.
Ja, dat was niet per se eerder een heel groot thema bij mij, hoor. Wil ik er meteen mee zeggen, want ik weet dat dat mee. Je hebt er heel veel mensen spreken jou daarop aan dat dat een mega thema voor ze is. Dat is bij mij niet zo, maar ik weet wel dat ik eerder, zeg maar jaren geleden dacht ik doe iets aan. Een paar of eerder dacht ik moet ik iets aan?
Ja.
En nu heb ik er niet eens over nagedacht of ik misschien iets aan zou moeten.
Ja, maar het zijn wel allemaal elementen die laten zien hoe zeer je thuis bent in jezelf, vind ik. Ja. Want dat zijn wel de uitwassen van de relatie met jezelf. Dat uit zich wel in dat soort dingen. Van fuck jou trouwens. Wat als je wil, ook al wil je kijken en iets vinden. Fuck jou. Ja. Fuck de buren.
Maar zeg het niet tegen mij, want ik heb er geen boodschap aan.
Precies. Ik moet gewoon pissen. Laat mij.
Ja, precies.
Basically.
Nou ja, dus dat. Ja. Dus daar... daar is bij mij de grote omslag in gekomen. En ik denk dat dat ook... als mensen dat dus minder zo voelen... dan kan je gaan kijken... Ja, waar kan je een beetje gaan duwen... om dat wel meer te gaan voelen.
Om dit een beetje af te sluiten... hebben we nog een paar praktische tips... waar we de mensen altijd graag mee naar huis sturen...
Ik vind dat ik al best wel pragmatische dingen heb gezegd. Ja. Dus hou het klein. Kijk op wat voor momentjes je kan instappen. Resumé.
Ja.
Kijk op wat voor momentjes in je dag of week je zelf kan instappen in je eigen leven. Als je je geleefd voelt. Waar je zelf achter het stuur kan gaan zitten. Nou, hartstikke mooi.
Ja, heel goed. Ik heb niet een super praktische, maar ik denk er zelf over om een tegeltje te laten maken met hoe meer scheid je hebt, hoe meer scheid je krijgt.
Right.
Als er nou nog meer mensen zijn die dat willen, laat me weten. Dan,
als er iemand is die dit voor Bar kan maken.
Ja. Bar begint een tegeltjeslijn.
Ja. Ja.
Ik heb nog wel een praktische tip. Mag ik dit? Of nou ja, vertel. Praktisch. Dat bedoel ik niet. Ik heb een boekentip.
Ik heb ook nog een boekentip. Oh, nou, ja, jij eerst.
Nou, ik ben begonnen... Kijk, ik kan ongeveer anderhalve regel lezen en dan ben ik alweer vergeten, wat er stond. Maar ik heb van een vriendin, een goede vriendin van Finne, ook een heel mooi boek gekregen. En die heet The Year of the Magical Thinking van Joan Didion.
Mm-hmm.
Nou, en ik weet niet, ik heb iets tegen... hoe zou ik het zeggen? Ik kan heel moeilijk boeken lezen en dingen die over onderwerpen gaan waar ik echt middenin zit en het is zo zwaar.
Ja.
Ik weet niet, ik haak daarop af, maar dit is zo'n mooi boek. Het is een schrijfster en zij schrijft, ze heeft in het echte leven is haar man en dochter verloren en ze schrijft dus over rouw. Maar het is zo herkenbaar dat ik daar heel erg een soort van voel. En dus haar eigen schrijven, haar eigen ervaring, maar ook ze doet in haar eigen rouwproces heel veel onderzoek naar rouw. Mm-hmm. Dus ze haalt ook stukjes uit boeken en hoogleraar shit, weet ik veel, erbij. En voorbeelden uit het dierenrijk en al dat soort dingen. En dus je hebt heel veel maar je krijgt ook heel veel kennis. En ik zeg ook tegen mijn vriendinnen, het is... Als je iemand hebt die door rouw gaat, raad dit aan. Maar ook als je naaste bent van iemand die door rouw gaat en je kent het bijvoorbeeld niet, dan is het ook heel mooi. Want het geeft je echt een inzicht in hoe crazy het kan worden. Bijvoorbeeld, ze schrijft ook heel goed van, cognitief gezien, je hersenen vallen gewoon soort van uit.
Ja.
Weet je wel, dus ik sta in de supermarkt een kwartier lang met een blackout, omdat ik niet meer weet wat ik daar doe. Maar ze schrijft ook heel mooi over, wat ik al zei, voorbeelden uit het dierenrijk. En eigenlijk sluit dat ook weer aan op wat ik net zei van mijn missie nu. Ze schrijft onder andere over ganzen. Ganzen die vliegen in een kudde. En als iemand dan zijn maatje verliest, dan iemand, zo'n gans, die gaat dan als een soort lijpie helemaal zo...
Niet een olifant.
Nee, maar die hebben daar denk ik ook wel hun eigen. Maar dan gaat die gans die dan overblijft, die gaat dan heel wild rondvliegen in paniek omdat hij zijn maatje wil vinden.
Oh.
Maar dan verliest hij de aansluiting met de kudde en dan overlijdt hij zelf.
Ja,
ja, dat spreekt mij heel erg aan, want dat is echt hoe ik me voel. En dat is dus ook wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het proberen mijn kudde niet te verliezen. Ja. Daarom, en daar baseer ik dan weer die stapjes op. Van ik mag mijn kudde niet verliezen. Ja, maar en dat is fucking moeilijk. Maar het is wel heel... Dus dat soort dingen schrijft zij zo mooi en herkenbaar
dus
op.
Dus dat jij het ook kan ontvangen.
Dat ik het kan ontvangen, maar ik denk dus ook... En daarom wil ik hem ook graag tippen. Dus ook als je iemand of kent... Of je wil zelf inzicht krijgen in hoe diep zo'n rouw eigenlijk raakt.
Om iemand anders meer te kunnen ondersteunen of begrijpen.
Totaal. Dat je dus, omdat zij zo goed schrijft over hoe de beleving is... Maar ook hoe in wat voor lagen dat allemaal raakt. Weet je wel? Cognitief, psychie... Dat is hetzelfde volgens mij. Maar nou ja, in ieder geval
Ding
heel
in
mooi.
In je hoofd.
Hele grote aanrader.
Nou, ik heb ook nog een aanrader. Dat is het boek Homecoming. Nou, hoe toepasbaar. Van Dr. Thema. Ik vind haar ook heel erg fijn om te volgen op Instagram. Ze heeft ook een heel fijne podcast, maar dus ook een prachtig boek. En dit gaat echt over in jezelf landen, over...
helemaal in het thema.
Überhaupt onder ogen zien dat er vaak een disconnectie is. Vaak hebben we niet eens door hoe erg we maar gewoon ons leven leven en dat eigenlijk niet... echt vanuit onszelf doen, maar vanuit alle patronen en dingen die we hebben aangeleerd en vanuit hoe we denken dat het hoort. Nou ja, dat is ook iets waar wij het heel vaak over hebben. Dit gaat echt over je patronen onder ogen zien, je leren jezelf zo goed mogelijk te ondersteunen. En het is zo'n boek wat ik in hele kleine stukjes lees, omdat het wel, ja, het is wel een soort van reality check.
Ja, precies, dan kan je maar een beetje kleine hapjes nemen.
Ja, fucked up. Maar ja, maar wel echt een aanrader. Ga ook zeker haar podcast luisteren. Maar dit boek is ook heel erg fijn. Dus ga checken, Homecoming van Dr. Thema.
Ik hou van boekentips.
Zullen we naar de volgers vragen?
Yes,
okay, let's go. Nou, we hebben weer een volgersvraag. We houden van volgersvragen altijd.
Love it.
We love it. En de vraag deze week is van een anonieme vraagsteller. En de vraag is hoe om te gaan met niet weten of je een kind wil als je partner het wel wil.
Oeh, biggie biggie.
Ja, dat is echt een grote.
Nou ja, kijk, ik bedoel, ik lul maar wat, hè, want ik heb geen rammelende eistok. Ik heb er maar één. Rammel. Anyway, maar ik kan me dus voorstellen. Ja, hè? Ik kan me dus voorstellen dat je daar een enorme soort van. Ik zou zeg maar, stel de een wil het wel en de ander niet. Dat is een enorme. Hoe zeg je dat? Stilstand. Vastloper, toch? Ja. Want wie heeft meer. Ja, hoe zeg je dat? Is de wens om het wel te doen zwaarder dan de wens om het niet te doen?
Ja, en ik denk ook. Wat weegt zwaarder? Weet je, die relatie, ja, dat samen zijn of. Dat je die relatie graag tot een gezin wil maken, mocht het je gegund zijn, hè? Los. Je gaat er natuurlijk even van uit dat het je gegund is.
Super lastig.
Super moeilijk. Ik heb wel toevallig de laatste tijd best wel wat boeken hierover ook voorbij zien komen. Ik heb ze nog niet gelezen, maar ik heb wel over een van die boeken gelezen. En ik weet even niet de schrijver. Volgens mij is er voornaam Jantine. Maar het boek heet Soms wil ik een kind. Mm. En in haar boek weet ik dat ze het ook soort van omdraaide. En dat ze de lezer de vraag stelt. Haar vrouwelijke lezer de vraag stelt. Zou je vader willen worden? Omdat de vaderrol vaak zo anders is dan haar moederrol.
Oh.
Ik vond dat ook een heel interessante.
Ja, sowieso wel een interessante.
Ja, ik ook. Ja.
Ik vond dat echt een heel interessant uitgangspunt. Maar even terug naar de vraagsteller. Kijk, ik denk dat het wel iets heel belangrijks is om te onderzoeken. Niet iets om maar gewoon een beetje te laten zijn.
Je moet niet onder het tapijt schuiven.
Want er ontstaat gewoon een heel lastige situatie dan ook in je relatie. En als je het niet doet of wel doet vanwege je partner, dat is best een heftige keuze.
Ja.
Dus sowieso zou ik het opengooien. Wij weten natuurlijk niet of dit iets is wat besproken wordt in hun relatie. Maar het is niet iets om gewoon maar te laten liggen. Zeker niet rond een bepaalde leeftijd.
Nee.
Nee, ik vind ook dat je wel dat de vraagstelster. Als zij is in dit verhaal. Zichzelf de vraag mag stellen of ze het niet weet. Of het antwoord niet wil weten omdat ze de consequentie wil aanvaarden.
Dat is wel een goeie.
Dus stel je dezelfde vraag nog eens in de wetenschap dat je partner sowieso blijft. Of dat je partner sowieso niet blijft. Dus maak de uitkomst is hetzelfde.
Concreet, ja.
En ga dan nog een keer met die vraag over kinderen aan de slag. Want ik denk dat je in ieder geval moet voorkomen voor alle partijen. Is dat je je eigen onderzoek en acceptatie van jouw eigen antwoord daarop gaat uitstellen. Omdat je je partner niet wil verliezen.
Ja.
Want dat is namelijk en niet eerlijk naar jezelf. Maar vooral ook niet eerlijk naar je partner die wel een kinderwens heeft.
Ja.
En ik denk dat
dat een belangrijk is die deze vraag heel diffuus kan maken ook. Van ja, als jij denkt, als ik nee zeg, dan gaat hij weg. En ik wil niet dat hij weggaat. Ja, dus ik hou het bij, ik weet het niet.
Ja. Dan ontneem je je partner ook een kans.
Ja, dus ik denk dus dat dat wel...
En dan inderdaad, dat vind ik een hele goeie. En dan inderdaad, volgens mij zei jij dat er straks ook mee. Van de vraag, is de relatie belangrijker dan het gezin? Of wil je het kind liever dan de relatie?
Ja.
Maar het lijkt me dus ook heel moeilijk. Stel je voor, je komt er in je relatie op de een of andere manier uit. Want er moet dan iemand een stap doen richting een beslissing.
Ja.
Maar je kan er natuurlijk ook op langere termijn nog wel een soort van rancuneus over worden, toch?
Zeker.
Dat je
Ik denk dat zeker met kinderen, dat
no way back.
Ja.
Dat je op een gegeven moment weet je van ja, nu gaat die baarmoeder niet meer gevoeld
worden.
Maar ja,
als jij dan zeg maar een soort van het symbool wordt van iets wat je mij niet hebt gegund of afgenomen in het leven. En andersom, dat lijkt me heel pittig.
Ja.
En ik denk, maar dat zegt ook iets misschien over hoe ik erin sta. Als ik kijk naar een partner of een kind, dat zijn voor mij geen gelijkwaardige entiteiten. Zeg maar. Voor mij is een kind is zo oer. Dat heeft zo met een oerdrift te maken, dat iets is op zich wat je moet uitzoeken of je dat wil in het leven of niet.
Mm-hmm.
Los van een partner. Maar ik denk dat het niet zo werkt op lange termijn dat je kan zeggen, ik zet mijn kinderwens opzij. Ik ben de laatste die zou zeggen, neem een kind, hè? Dat weten jullie. Mm. Ik zet mijn kinderwens opzij, want ik wil mijn partner niet verliezen. Ik denk dat dat een keuze is die op lange termijn je echt gaat...
Echt heel moeilijk.
Omdat je het eigenlijk niet naast elkaar
kan zetten. Nee. In mijn ogen.
Ja, nee, ja. Ingewikkeld hoor.
Ja.
Heel ingewikkeld. En een van mijn Paula, een van mijn beste vriendinnen uit Portugal, die hadden een tijdje zo'n situatie. Ze hadden er twee en ze wilden heel graag nog een derde. Krijg je er twee. Dus toen raakte zwanger, toen was het een tweeling. En het filmpje dat hij daarachter kwam, was zo grappig. Want ze kwamen erachter, omdat de hoe noem je zo'n echoscopist figuur, in Portugal, die had het niet gezien. Dus ze waren in Nederland op bezoek en toen ineens waren er twee.
Wat?
En op dat moment is volgens mij een foto van zijn kop gemaakt. Nou, helemaal stuk. En dat is allemaal goed gekomen hoor. Leukste tweeling ter wereld en zo. Maar ik heb wel die situaties een beetje voorbij zien komen. Dat we ook zeiden van, er is geen gelijk of ongelijk. Toch?
Ja.
Het is gewoon heel lastig en ook vervelend als je daarin... Zo van, we willen dit leven samen doen. Maar als je zo'n essentiële...
Nou, en hou er rekening mee dat, kijk, een kind is eigenlijk per definitie voor altijd.
Ja.
En een partner hoeft niet. Dus stel nou dat het uitgaat over 10 jaar. Hoe zit het dan met die vraag van had ik maar? Ik denk dat dat een belangrijk is. En soms, kijk, het is nu moeilijk omdat vrouwen zitten natuurlijk sowieso meer een deadline op om het
maar
wel
we weten
of
niet
te
of
zeggen.
Zij degene is die...
Nee, maar vrouwen in het algemeen, die moeten natuurlijk wel eerder dat beslissen. Maar als het andersom zou zijn, dan zou de vrouw het wel wil en de man weet het niet, die situatie horen we natuurlijk denk ik veel vaker, dan denk ik dat het wel een vrij duidelijk advies vaak zou zijn van ja, luister, als er geen beslissing wordt genomen, je niet te move on, weet je wel. Want als jij die kinderwens echt hebt, dan is dat waar je voor moet gaan.
Ja.
Eigenlijk is dit natuurlijk niet anders. Behalve dat mannen iets langer de tijd hebben.
Ja, die kunnen tot een 80ste volgens mij nog.
Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Nou, deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. Heel veel.
We hebben
er weer twee deze week. De eerste is een lifehack van onze luisteraar Mariska. Zij deelde dat een verzwaringsdeken haar helpt om dieper te slapen. Klopt dat, Meerte? Want ik heb die van mij aan jou gegeven.
Dat klopt.
Dat klopt. Je kan het bevestigen.
Ja, sowieso. Het wordt veel ingezet ook als je PTSS
nog steeds testen.
Ik denk dat het een beetje hetzelfde effect heeft als zo'n als je een kindje inzwachtelt. Dus gewoon een soort van hoe zwaarder, hoe meer druk op je lichaam, hoe veiliger. Ik vind het zeker werken.
Okay.
Beetje heet op dit moment. Dus ik gebruik hem nu niet.
Ja.
Maar
In de herfst,
voor iedereen die... zeker. En voor iedereen die daar dus mee struggelt voor slapen, zeker.
En jij had zelf nog een dijk van een inzicht.
Oh, kind, ik ben de meester van de life hacks.
Echt, hè?
Nou, kijk. Ik heb dus bedacht... Kijk, in deze wereld...
Nou komt het door mensen letten op. Pak pen en papier.
In deze wereld ben je sowieso in één categorie de leukste, slimste, knapste, wat je ook wil zijn. Want kijk, het gaat er niet om dat jij moet voldoen aan een categorie. Je moet gewoon zelf die fucking categorie bedenken.
Hey.
Dus als we een categorie nemen van, zeg maar, net 40 geworden, in ontkenning nog, heeft een enorm kutjaar, wil misschien niet per se in leven zijn op dit moment, ben ik wel
echt
de life of the party, snap je?
Echt de life of the party. Ik ken niemand die dit zo doet als jij.
Snap je? Dus neem bar. Wat zou jouw categorie zijn?
Oh mijn god. Ben je serieus?
Ja, kijk, bar is een soort van de hoe noem je dat? Introverte, stay-at-home, in die categorie. Ik wil eigenlijk nooit naar buiten en in mom life galore. Ben je echt super knap.
Acing.
En acing it.
I'm not acing.
Jawel. That okay. You are acing. Ja. Dus het gaat erom dat je gewoon zelf een categorie verzint en aan jezelf gewoon zo'n eerste prijs geven.
What's up? Nou, wil jij ook een eerste prijs mee? Of zeg je nou, laat even.
Ik ben
maar.
Gewoon oké. Okay.
Oh ja, oké.
Okay. Nou,
ja.
Dat is ook nieuw.
Nou, ja? Lieve mensen, weer een stukje chaos om mee af te sluiten.
Laat jullie even weten welke categorie.
Ja, welke categorie echt past heel bij jou? Dat wil ik
dat
wel
wil ik
in
ook
de
weten,
DM.
Ja. Wat is de categorie waarin je uitblinkt?
Ja, willen we weten. Dit was de aflevering voor nu, aflevering 34. Jullie kennen natuurlijk het riedeltje aan het eind van elke aflevering. Een dikke shout-out naar mijn lieve co-host Barbara en Meerte. Naar mijn broertje Ramon de Wilde die de muziek heeft gemaakt. Blijf ons voor de komende 2 afleveringen nog zeker even je volgers vragen en je lifehacks en je inzichten sturen. De DM staat altijd open en mochten we niet direct reageren, dan zijn we even op een mental health walk.
Ja, echt.
Wil je met ons samenwerken, net als Snux? Dat kan nog net, maar dan moet je wel snel zijn.
Of kan je beter mij DM'en misschien?
Stuur mijn DM of mail naar sales@wpg.nl. Thanks voor nu voor het luisteren. Heel veel liefde jullie kant op en we zijn er volgende week donderdag weer.
Doei! Bye.